Even een klein stukje terugblikken waar we het vorige keer over gehad hebben. En dat is deze. We hebben gekeken naar Elia in het boek 1 Koningen. En het eerste deel was eigenlijk het ware, de God van Israël leeft. Hij stond daar in een cultuur waar Baal leefde. God van Israël was eigenlijk helemaal terzijde geschoven. En God zorgde voor hem. En dat was het thema, als de bron opdroogt. Hij moest zeggen dat het 3 jaar niet meer regende. Elia had het gedaan. En God zorgde voor hem en die plaatste hem bij de beek Krit. En daar zorgde hij voor hem totdat de beek opdroogde. En toen ging hij wel verder met hem, want God zal voorzien, was het derde punt. En toen kwam hij bij de weduwe van Sarfat. En bij de weduwe van Sarfat, die had helemaal niks. Een klein beetje meel en een beetje olie nog. En dan komt Elia daar bij een heidense vrouw buiten Israël. En die zegt, joh, geef mij wat van je meel. Het laatste meel. Het laatste olie. Ik wil het maken en ik wil het eten. En dan sterf ik en mijn zoon. En dan zegt hij, nou, als je het toch hebt, geef me dan ook een beetje water. En zij bakte een koek. Zij gaf eerst aan Elia. En toen hield de meel en de olie niet op. Dus God voorzag ook bij die vrouw, een heidense vrouw. En voorzag voor Elia dat ze gewoon niet te kort kwamen. En dat brengt ons bij de derde. De weduwe van Sarfat, deel 2, moet je maar eens even denken. En het thema is de dood van haar zoon. En dat lezen we in 1 Koningen. En voordat we dat gaan lezen, gaan we een zegen vragen voor Gods woord. Vader, we mogen u danken, Heer, dat we in de vierde adventstijd mogen leven. Een week, een paar dagen nog, Heer, dat we weer naar kerst toe mogen leven. En wat een geweldig iets is het, Heer, als we mogen denken aan de geboorte van de Heer Jezus. En er staat vanmorgen de dood van een zoon centraal. Maar Heer, u kwam in dit leven als kind om een geweldig werk te volbrengen. En dat is opgetekend in uw woord en daar danken we u voor. En we bidden dan ook zo, Heer, dat u ons vanmorgen wilt zegenen, dat u met uw woord in ons hart wilt spreken. We hebben het nodig. Zoals die brood en de meel en de olie van die vrouw niet overhield, Heer, en constant bleef stromen, bidden wij ook, Heer, dat u ons met uw levende woord, met het levende brood, Heer, en met uw geest, Heer, wil zegenen ook vanmorgen weer. Die blijft stromen als wij het openen en wij luisteren. We hebben het u nodig, Heer, en we vragen zo, Heer, of u ons kracht wilt geven en wijsheid. Om te luisteren wat u te zeggen heeft. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen 1 Koningen hoofdstuk 17 vanaf vers 17. En dan gaan we kijken naar de reactie van de weduwe, de reactie van Elia en de reactie van God. 1 Koningen 17. Toen zij op weg gingen om te halen, riep hij na. En zei, dat is vers 11, vers 17. Ik heb echt een bril nodig, jongens. Niet te geloven. Nee, maar dit is serieus waar. Af en toe zit ik al zo. Nu is het echt nodig. 17. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat in hem geen adem overbleef. Toen zei zij tegen Elia, hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar, geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven naar het bovenvertrek, waar hij zelf woonde. En hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de Heer aan en zei, Heere mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich 3 maal over het kind uit en riep de Heer aan en zei, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De Heer luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia, zie, uw zoon leeft. Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heer in uw mond waarheid is. Tot zover. Nou, we hebben hier een heel dramatisch beeld. Je bent een weduwe. Je hebt er helemaal niet om gevraagd dat er iemand naar je toe komt. Maar er komt een godsman naar je toe uit een ander land. En die zegt, joh, geef mij het laatste wat je hebt. Dat doe je. En dan word je gezegend. Dan denk je, nou, laat hij maar goed dicht bij me blijven. De meel raakte niet op. De olie raakte niet op. We hadden toen gezien dat het een beeld was van de Heer Jezus en van de Heilige Geest. En die godsman is bij haar en dan wordt haar zoon ziek. Nou kan dat natuurlijk voorkomen, want we zitten in een periode waar heel veel zieken zijn. En de laatste periode ben ik ook flink ziek geweest. 3 keer in 7 weken, was me nog nooit overkomen. Ik moest een paar dagen thuis blijven. Anissa is ziek geweest, Elise is ziek geweest. Nou, je hoort het wel meer, hè? En zeker op school, dan zie je heel veel kinderen die ziek zijn en ook docenten. Maar hier staat iets extra bij. En wel zo ernstig, dat tenslotte alle leven uit hem week. En denk ik probeer het me voor te stellen. Dus die vrouw die zit daar, weet je, en die meel heeft ze constant, die olie, en ze is gezegend. En dan laat ze je zoon ziek worden, nou, kan gebeuren. Maar dan zie je hem steeds langer, steeds verder wegzakken, verder wegzakken, verder wegzakken. Ik denk aan Elia die bij de beek zit en die steeds de rivier droger wordt en droger wordt en droger wordt. Je ziet nog steeds de dingen die God geeft, maar je ziet steeds verder het leven uit je zoon wegcijpelen. Tot het klaar is. Een grotere drama kan je denk ik niet meemaken dan als je als ouder een kind ziet sterven. Ik heb iets opgezocht en dan kwam ik dit tegen. Iemand die een kind verliest gaat door een serie van pijnlijke gevolgen. Niet alle ouders even ervaren natuurlijk hetzelfde. Maar volgens de experts die dit soort dingen onderzoeken en begeleiden, zullen de meesten de volgende gevolgen ondervinden. Shock, ontkenning, depressiviteit, eenzaamheid en verdriet, gevoelens van schuld, boosheid en vijandigheid, gebrek aan energie, futloosheid. En dan moet zeggen, bracht mij namelijk hierbij. Er is ervoor gebeden, maar Taliban, die 135 mensen gewoon afslacht. Er waren tientallen kinderen bij. Tientallen kinderen die voor een vergeldingsactie werden vermoord. Want die kinderen zaten op een school en er zaten heel veel militairen die brachten hun kinderen daar. En ze namen wraak op de Pakistaanse militairen die een vergeldingsactie weer van de Taliban gedaan hadden. Dus puur wraak. En dat ligt wel een beetje in de lijn van het verhaal wat wij lezen. Maar ik kan het me eerlijk gezegd ook niet voorstellen. Dat je denkt van, dan kom je van, weet je, nou ja, ik werk dan op een school, maar dat je hele school gewoon in één keer leeggeschoten wordt. En dat je eigen kind daarbij zit. Misschien heeft het gezien. Vergelding, wraak, oordeel. En toch als je dit ziet, is dit het beeld wat die vrouw bij zich heeft. Die vrouw had het beeld van een God die wraak zocht. Want wat zegt zij op dat moment? Jij bent naar mij toegekomen, even in mijn vertaling. Wat heb ik met u te doen, man Gods? Oftewel, u bent naar mij gekomen, jij bent nu in mijn huis. De zegeningen ziet ze niet meer, maar dan ziet ze haar zoon doodgaan en dan zegt ze van, heeft God of zijt gij bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen? Bent u bij me gekomen om eigenlijk mijn zonde in gedachten te brengen? Bent u bij me gekomen om nou eigenlijk het zonde betaald te laten worden? Die link legde zij. En ze heeft een beeld, is dan van Michelangelo, van de schilderingen. Dit is Gods rechter en dit is Jezus Christus die het oordeel geeft. En zo zitten wij vaak ook wel in het leven als die weduwe. En zij heeft natuurlijk een gigantisch, gigantisch lijden. Begrijp me goed. Nogmaals, ik kan het me niet voorstellen. Maar God die bewezen had dat hij er was, die zorgde voor haar, was nu in één keer een boodschapper van toorn en een wreker, van oordeel. Dat is ook wel logisch, want zij kennen die God helemaal niet. Elia was daar en zij woont in Sidon. Dat is de plek waar Izebel vandaan kwam. Vorige keer gezegd, Izebel was de vrouw van de koning van Israël, Achab. En die trouwde Izebel. Nou, dan zie je maar weer, jongens, trouw een goede vrouw. Ja, maar het is echt waar, het is puur Bijbels. Het wordt heel vaak gezegd. Trouw een vrouw die de Heer lief heeft. Trouw een vrouw die de Heer wil volgen. Trouw een vrouw die zegt van, God staat op nummer 1. En ik wil met jou samen achter hem aangaan. Dames, hetzelfde ook. Kies een man die God op nummer 1 hebt staan. Kies een man die zegt van, ik kies God en ik ga voor God en ik wil voor jou zorgen en ik neem jou mee. Dan garandeer ik je dat je nog wel veel meer dan 35 jaar misschien meemaakt wat Kees en Lidie meemaken. En anderen. En dan kom je ook in stormen terecht. Er gebeuren ook dingen dat je denkt van, hè? Dat je misschien soms denkt van, er gebeuren dingen in mijn leven. Hoe moet ik dat zien? Deze vrouw ziet God als een wraak, als een oordeel. En ik vroeg me serieus af toen ik hiermee bezig was, hoe ver hebben wij dat beeld nog van God soms? Dat we nog steeds het brood eten. De Heer Jezus, even dat beeld vasthouden, hè? van de vorige preek dan. En de olie, de Heilige Geest. En daar hebben we deel aan. Ze zitten in de gemeente, we ervaren het. En zelfs ervaren we het ook nog zelf als we soms zelf eens een woord lezen. En toch zien we er iets gebeuren in ons leven wat we totaal niet begrijpen. Het stort langzaam in. Langzaam. Het herinnert ons wel aan een beek, maar dat was iemand anders. Dat heb ik toch nooit meegemaakt. En langzaam zie je steeds meer zien het leven uit je eigen geloofsleven, maar ook aan de situaties sijpelen. En je denkt in één keer, dit heb ik omdat. En je denkt je dingen terug. Misschien had zij de Baal wel geëerd. Misschien deed ze het nog steeds. En als ze daarom zei van, brengt hij zijn ongerechtigheid in gedachten. En daarom doodt hij mijn zoon. Nou, om het even verder te gaan. Michelangelo heeft ook dit geschilderd. Dit is de schepping van Adam en Eva. Dat heeft God niet gedaan om oordeel te brengen. Die wraak, die vergelding, die oordeel, dat is daar niet bij. Op het moment dat de zonde in de wereld kwam, dan gaf hij al de moederbelofte, heet dat in Genesis 3, dat hij verwijst naar Maria, het zaad van de vrouw. Even een andere preek. Maar hij verwijst al naar de oplossing, en dat is de Heer Jezus Christus. En gelukkig eindigt het daar dus niet bij ons. Of eindigt het niet bij ons dat we alleen bij die wraak blijven hangen. Wij doen het soms wel, maar ik wil direct al dit noemen. Zijn er situaties in uw leven dat u denkt van, er zijn dingen die ik eigenlijk niet kan plaatsen omdat ik een verkeerd beeld van God heb? Hier gaat de zoon dood. En wat is de reactie van Elia? Hij roept tot zijn God. En wij zeggen natuurlijk, het is logisch. Elia is een man God, want dat is een van de grote profeten. Toen de Heer Jezus op de berg stond met Mozes, wie was daarbij? Elia. Ja, wat wil je anders? Elia, die kan dat wel. Dat is een beetje die zit daar. Dat halen wij nooit. Nou, ik heb de vorige keer ook al aangehaald dat Elia een man Gods was. Of een man zoals wij. Dat is echt de Jacobusbrief. Een mens zoals wij, zegt het woord. Wat was het geheim van Elia? Elia had een roeping, oké, die hebben wij ook, zegt hij in Efezebrief. Hij boog zijn knieën voor God en hij luisterde en hij deed wat God vroeg. Dat is het. Diezelfde God, die achter Elia stond, staat achter ons, staat voor ons. De Bijbel zegt voor ons, achter ons, om ons heen en dan weet ik het allemaal. Dat is diezelfde God. En als je dat beseft, dan gaat er bij mij langs altijd heel langzaam iets borrelen. Dan denk ik, wow, wat is er dan mogelijk als ik een radicale, 100% volledige toewijding aan hem heb? Wat kan God door mij doen? Ik weet het niet. Maar ik weet wel één ding, gigantische dingen. En het leuke is, dat kan hij ook door u doen. Maar dan moet ons beeld van diezelfde God wel anders zijn dan die vrouw. En dan kunnen we nog zeggen, ja, die vrouw die kende God niet. Oké, maar ik weet niet, ik ken uw hart niet. Elia kende God wel. En wat doet Elia? Elia die roept het als het ware uit. Die zegt van, hoe kan dat nou? Hoe kan nou, Heer, van dat ik bij die weduwe ben en dan gaat haar zoon dood? Maar hij begint met iets heel moois. Toen riep hij de Heer aan. Dat is de reactie. Heer, mijn God. Heer, mijn God. En ik vind het zo'n krachtig zinnetje. Hij komt twee keer terug. Heer, mijn God. En je hebt het al eerder gezien in de eerste preek dat hij voor Agab stond. Voor die koning met die goddeloze vrouw. Dat hij zegt, Yahweh leeft. Het is niet Baal. En als wij in deze wereld staan, dan staan wij soms ook wel eens. Dan zien wij misschien heel weinig van God. Ja, dan zien we die kinderen die doodgaan. Dan zien we de Taliban. Dan zien we allerlei ellende. En dan denken we, God, waar bent u? En dan denk ik, onze reactie moet zijn, dan het uitroepen naar hem. Heer, mijn God. En wat er dan komt, met uw woorden, dat is uw eigen leven. Wat u dan verwoordt, dat is tussen u en God. En soms niet alleen, soms met je partner. En ook gewoon soms met je broer en zus. Dat je naar iemand toe gaat en je zegt van, joh, ik red het niet. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik noem twee voorbeelden. Jacob. Toen Jacob God volgde, zeg maar, van zijn vader, Abraham, dan zie je elke keer als je leest in Genesis 31, vers 53, hij volgde de God van Abraham. En dat gaat elke keer zo door, totdat hij een ontmoeting heeft met hemzelf, met Bethel, of in Bethel. Dat betekent ook broodhuis. Maar hij komt daar en dan heeft hij ontmoeting en dan wordt het in één keer zijn persoonlijke God. Een heel mooi voorbeeld, en dat is ook nog voor de jongeren, vind ik heel mooi, koning Josia. We hebben het over een koning Ahab, maar koning Josia, daar lees je in 2 Kronieken 34, hij was 8 jaar toen hij koning werd. 8 jaar. En dan lees je iets interessants. Toen hij nog jong was, en er staat, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En dat was in zijn 8e jaar van zijn regering, dus was hij 16 jaar oud. Ik hoop dat met jullie leeftijd, dat jullie nu al God zoeken. En dat je niet wacht op je 16 jaar. Maar hij deed iets op zijn 16 jaar, toen zocht hij de God van zijn vader David. Interessant. Hij zag dus, hij hoorde dus dingen en hij zocht de God van zijn vader David. In het 12e jaar, was hij dus 20, begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van de hoogte en gewijde palen, de gesneden en gegoten beelden. Dus hij heeft ontwikkeling doorgemaakt. En dan gaat hij in één keer allerlei dingen weghalen die niet van God zijn. En wat lees je dan in zijn 18e jaar van zijn regering, toen hij 26 jaar oud was. 18e jaar van zijn regering was hij het land en het tempel, begon hij te reinigen. Hij bouwde de tempel op en dan lees je, mijn God. Dan lees je, mijn God. Je leest niet meer met de God van mijn vader David. Nou hoop ik natuurlijk niet, jongeren, dat jullie dat ook doen. Tieners, hallo, ik sta hier. Nou hoop ik niet dat jullie dat ook doen, dat je wacht tot je 26e. Maar dat je nu al het lef hebt, want dat vergt lef, hè. Ik weet, ik zie het dagelijks. Dat je het lef hebt, niet alleen hier, maar ook gewoon op de plek daar op school, dat als ze me vragen, dat je het gewoon zegt van ja, ik geloof in God. Dan moet je altijd bedenken, zij geloven dat we van apen afstammen, dus dat is net zo raar. Voor heel veel mensen dan. Want beide kunnen het ook niet bewijzen. Maar dat je ook gewoon durft te zoeken, ook nu al, zelfs als de wereld allerlei andere dingen laat zien, dat je zegt van, maar is het mijn God of volg ik nog steeds de God van mijn vader? Dat je dat zoekproces aandurft te gaan. En dan garandeer ik je, zoek en gij zult vinden dat het jouw God zal worden. En dat je radicaal, radicaal een ander leven krijgt. Een leven wat vol is van de geest, wat gezegend wordt en je zal een zegen tot anderen zijn. Maar dat geldt voor ons ook. Dat geldt voor ons ook. En ik heb dit laten zien. De reactie van God, gaan we over een paar dagen, mogen we daar helemaal bij stilstaan. Hij zendt zijn zoon, 4e advent. Ongelooflijk mooi dat de Heer Jezus zijn zoon geeft. Hij zendt zijn zoon om een oplossing te geven. Hij leeft gewoon zijn hele leven. Hij wordt een jongen, hij wordt een tiener, hij wordt ouder en dan krijgen we het kruis wat we zo meteen zullen zien. Een aantal dingen wat we van Elia kunnen leren. Ik ga eigenlijk een beetje te snel. Dat is dit. Elia doet 5 dingen wat belangrijk zijn. Hij gaat naar zijn bovenkamer. Dat betekent, dat was zijn plek. Maar de bovenkamer wordt ook vaak gezien een plek waar je met God bent. Heeft u nog een bovenkamer? Hij riep de Heer aan. We zien dat hij allemaal zijn problemen heeft. Maar hij riep eerst eens in, Heer mijn God. En hij sprak God aan. Hij had een relatie met die levende God. En als 4e is, hij gaat uit van Gods almacht. Hij vroeg iets gigantisch. Wilt u weer leven wekken in dit kind? Ik weet niet of ik dat zou doen. Ik weet niet of ik het zou durven. Maar hij had het wel. En hij was een mens zoals wij. Dus had het een groei mogelijk. Zijn vrijmoedigheid om te vragen om zoiets groots. Er was nog nooit iemand uit de doden opgestaan. Dit is de eerste keer in de Bijbel. Dat er iemand uit de doden opstaat. Elia had geen voorbeeld. Elia had geen verhalen van dat er in het verleden vanuit de Bijbel, waar we dan weten, dat er mensen uit de dood had opgestaan. En hij vroeg het aan God, omdat hij wist, Yahweh leeft. Welk geloof hebben wij? Als we kijken naar ons eigen leven. Welk geloof hebben wij als we kijken naar onze kinderen? Welk geloof hebben wij als we kijken naar de situatie die niet goed gaat? Eind van het jaar, hè? We gaan altijd terugkijken en voorkijken. En, oh, wat een ellende. Welk geloof hebben wij? En vul maar in. Voor de gemeente, voor andere dingen. Wat kunnen wij doen? Naar de bovenkamer. God zoeken. En ook gewoon vanuitgaan dat God er is. En dat doen we door zijn woord. Ons te laten voeden met zijn woord en met elkaar. En de reactie van God, dat zien we hier. En dat is als het ware, hij geeft zijn zoon. Jesaja 9 vers 1, het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een heldere licht beschenen. Een gigantische boodschap. Zo'n mooie boodschap. Ook voor nu. Ook voor deze tijd. Ik was verbaasd, ik heb het wel meer gezegd, maar op school, als je het hebt over verschillende verhalen uit de Bijbel, dan weten heel veel kinderen al, nou, de hele simpele verhalen van de Noach, die wij heel gewoon vinden, heel veel kinderen weten dat er niet meer. En dan praat je echt, heb ik misschien 4, 5 kinderen die het weten. Het kerstverhaal, toch iets meer, ik was bemoedigd, de helft wist dat het om de Heer Jezus ging. En serieus waar, ik had een klas, nou, iets minder dan de helft, ik zei, nou, maar het gaat eigenlijk over Jezus. Oh. Ze hadden het wel eens gehoord, maar je moet uitleggen wat dat inhoudt. En dat is fantastisch om te doen, want dan gaan de raderen draaien. En weet je hoe dat komt? Weet je waar het licht vandaan komt? En dan lezen we gewoon dit. Maar voor ons, omdat het zo bekend is, hoop ik wel dat we gewoon weer echt advent beleven. En misschien met dit verhaal waar eigenlijk alles in zit, ja, met het advent dan. Een zoon die doodgaat en die weer opgewekt wordt. De eerste. Het was gelukkig niet de laatste. Het is absoluut niet de laatste. Vele gaan er ook nog komen in de toekomst. Een andere opwekking. Maar met dat kleine kribbetje in ons achterhoofd was dit wel zijn weg. Ik kan het niet loszien van het kruis. Als je dat doet, heb je geen geloof over. Leuk, kindje Jezus, ruim je de kerstboel weer op, inclusief het kribbetje, klaar. Dit was er gebeurd. En dus ook, dit zijn ook beelden van Michelangelo, een kunstig man. Ik denk, nou laten we die trend even voortzetten. Hij was niet alleen een goed schilder, maar ook een beeldhouwer. En hier zie je dat hij sterft. Maar dat is niet het einde. Want Gods reactie is, ik heb het al genoemd, de opstanding. Die zoon werd tot leven gebracht. En dan zie je dat er iets heel moois gebeurt, ook bij Elia sowieso natuurlijk. Die denkt van, wow, mijn gebed is verhoord. Wat zal er erheen gegaan zijn? Ik denk dat het ook dat God op zijn laat zien aan hem. Joh, ik heb voor je gezorgd bij de Bekrit, die helemaal opdroogde. Toen bracht ik je naar iemand anders. Echt bij de vijand vandaan, hè, als het ware. Waar de Baalcultus vandaan komt. Ik zorg daarvoor je, ik geef je voedsel. En nu laat ik zelf zien, Baal is niet God. Yahweh is God, want die heeft kracht over leven en dood. En nu mag je naar de berg Karmel. En dat komt nog. Voor hem is het ongelooflijk wat gebeurt. Moet je je voorstellen als die vrouw. Krijgt een zoon. Hij komt terug en hij zegt van hier heb je zoon terug. Hij treedt letterlijk in de voetsporen van de Heer Jezus die hetzelfde doet. En je kan ook lezen in het Nieuwe Testament dat hij een zoon teruggeeft aan zijn vrouw. En hij gaf het kind terug aan zijn moeder. Dat lees je ook van de Heer Jezus. En de opstanding is nog steeds een heikel punt voor ons. Want de opstanding zelf in Paulus' tijd was dat het probleem als het ware. We lezen van Paulus, waarom is het toch zo moeilijk om te geloven dat God mensen uit de dood opwekt? Elke keer komt die opstanding terug. Maar dat is wel de kern van ons geloof. Jezus leeft. Jezus leeft. Dus ook als wij kerst vieren en advent en die prachtige kaarsen staan er, ik kan er enthousiast worden. Misschien is het ook mijn leeftijd dat ik ouder word. Dat ik denk van ik ga steeds meer weet je, de symboliek ervan inzien. En wat we ermee doen die komende maanden. En dan werken we er naartoe als het ware. We maken het ons helemaal klaar. We hebben een verwachting. Maar ik kan niets loszien van het kruis. Ik kan het niet loszien van de opstanding. Jezus leeft. Yahweh leeft. En even helemaal terug naar de 3 reacties die we gezien hebben. Zijn we als de vrouw? Zijn we als Elia? Dat is voor ons. Wij weten Gods reactie. Daar kunnen we gelukkig niks meer aan doen. Maar wat een gigantische, hè? Gigantische reactie. Dat hij zegt, je bent wereld in zonde, in totale duisternis. Totale ellende. Baal regeert. Even die tijd. Weet je wat? Ik zend mijn profeet, maar nog veel meer later zend ik mijn zoon. En die komt als babytje. En die gaat die weg langs. En die laat ik compleet verniet worden, even menselijk gezegd. Compleet kapot gemaakt worden. Lichamelijk, maar geestelijk nog meer. En alle ellende, en dat is de sleutel. Alle ellende, oordeel, wraak en vergelding, geef ik op mijn zoon. En wraak is in dit geval nog eens een goed woord. Maar de vergelding over de zonde en het oordeel komt op mijn zoon. En jij bent vrij. Wat zegt die vrouw op het laatst? Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man Gods bent. Denk ik niet te geloven, hè? Nu weet ik dat u een man Gods bent. Ze eet van de meel, ze eet van de olie, maar nu weet ik het zeker. En weet je wat het mooie is met de vertaling? Ik weet, zegt ze, ik weet ervan, kan je ook schrijven. En er is een vertaling, de Naardense Bijbel verwoordt het zo, nu weet ik echt. Nu weet ik echt. Job zou gezegd hebben, nu heb ik het van aangezicht tot aangezicht gezien. Nu ben ik echt verlicht. En is dat de weg niet die we allemaal gegaan zijn? En misschien niet zo bewust dat je zegt van, ik geef God de schuld. Maar de grote vraagteken van waarom staat bij ons allemaal nog heel vaak, nou ja, op ons hart geschreven. Ook als we terugkijken. Maar wat wij absoluut moeten doen, en ik hoop dat we dat leren, als er dingen gebeuren in ons leven, die als vergelding ervaren worden, dat we weten dat het niet vergelding is. Maar dat het een doel is. De Heer Jezus kreeg van de discipelen te horen, waarom is deze blind geboren? Heeft hij gezondigd of zijn ouders? En wat zei de Heer Jezus? Geen van beiden. Hij is blind om zo de heerlijkheid en de almacht van God te laten zien. Hij had een doel. En ik zeg hier niet mee dat alle enden in ons leven die gebeuren altijd dat de reden zal zijn. Maar in de kern is het wel zo. Want God gaat door alles heen. En in de kern, als wij de dingen geven aan hem, dan zal God er iets goeds van maken. Maar misschien niet altijd zoals wij willen. En dat is het pijnlijke punt. Want wij willen totale controle. Wij willen exact van, als u nou dit doet, dan ben ik gelukkig. Maar misschien zegt hij, het gaat niet om je geluk, het gaat om je heil. Het gaat om je totale toestand. En dat geeft geluk. En dat geeft je vrede die je nodig hebt. Ik weet het niet. Het is iets ongrijpbaar. Je hebt het over het lijden van de mens. Er zijn hele dikke boeken van geschreven. En de conclusie is soms gewoon domweg, we weten het niet. God is soeverein. Maar in dit geval liet God zijn almacht doorzien. En die vrouw, nu weet ik het zeker. Jouw God leeft. Het staat er niet letterlijk, maar we mogen het eruit halen. En de vraag vanmorgen is dus drieledig. Of drie, tweeledig. Is onze reactie zoals de vrouw of reageren wij als Elia? U bent mijn God. En ik kom naar u toe. Ik ga me boven vertrek in. Ik leg mijn gebed neer. En misschien zijn we lang nog niet zo ver dat we bidden voor levensadem in een nieuw mens. Of in een gestorven mens. Maar dat we wel daar stappen in mogen maken. En als we in die bovenkamer zijn. En als we zeggen, mijn weg loopt dood op zo'n moment. Het lukt mij niet. Mijn gebedsleven gaat niet. Mijn Bijbel lezen kan ik niet. Dan is het de tijd om naar je broer en zus te gaan. We staan er niet alleen voor. Dit is een verhaal van twee mensen. Maar de gemeente is elkaar. Wij zijn bij elkaar. Dat is het doel van de Heer Jezus. Dat is het doel van God. We zijn elkaar gegeven. En als u zegt van ja, maar, dan is dat maar fout. Punt. Wij zijn elkaar gegeven. En ik was blij met het gebed van Rinus. Dat gaat over alle kerkmuren heen. Dat geldt ook voor de Maranatha. Wij zijn aan elkaar gegeven. Wij zijn aan elkaar gegeven van andere broers en zussen uit andere steden. En dat je dan in het eerste instantie in deze gemeenschap zoals we hier zitten elkaar steun zoeken, dat lijkt me logisch. Dat als je zegt, ik kan het niet. Ik ben leeg. Een mailtje. Kunnen jullie bidden voor me? Of desnoods heel persoonlijk. Joh, nou ik er toch ben. Ik heb dit op mijn hart. Maar ik trek het gewoon niet. Wil je voor me bidden? Ik weet dat het mijn God is. Ik weet dat ik naar mijn binnenkamer ga, maar ik kan het niet alleen. En als we dat leren, dan gaan er geweldige dingen gebeuren. Omdat God de ruimte krijgt. Omdat God steeds meer ruimte krijgt. En steeds meer ruimte krijgt. We hebben gezongen. Dan moet ik even spieken. God van trouw, u verandert nooit. Eeuwige u mijn vredevorst. Allerheer, ik vertrouw op u. Dat hebben we gezongen. En ik denk dat ook dat de boodschap van vanmorgen is. In hoeverre hebben we vertrouwen op God? Laten we een zegen vragen over zijn woord. Vader, we mogen u danken, Heer. Als we zo uw levende woord hebben. We mogen danken, Heer, voor de dingen die u geeft. We mogen danken, Heer, van als we zo lezen, Heer, over die weduwe die haar zoon terugkreeg. De eerste opstanding in de Bijbel. En nog vele kunnen we er aanhalen. Maar er is er één de belangrijkste. Er is één opstanding geweest, Heer, waar een kantelpunt werd in de tijd, Heer, in totaal in alle eeuwigheid. En dat was u toen u stierf en 3 dagen daarna opstond. Heere God, we danken u voor het geweldige wonder dat u gegeven heeft, uw zoon. We danken, Heer, voor de trouw van de Heer Jezus, dat hij bereid was om die weg te gaan. We danken u dat u de Heilige Geest gegeven heeft, Heer, en nog steeds geeft en in ons laat wonen. En met die wetenschap, Heer, leggen wij ons pijn en verdriet voor u neer. Want misschien zijn er mensen die nog steeds in hun hart ervaren, ik voel een veroordeling van God in mijn hart. Ben ik daarvoor hier gekomen? Ik voel vergelding. Maar ik snap het niet. Weet dan dat de Heer Jezus zegt, jij bent mijn geliefde kind. En die vergelding en die veroordeling zijn op Jezus gekomen. Heer, we hebben gekeken naar Elia, die naar het bovenvertrek ging, Heer. En u aanriep als mijn God. Wij vragen u, Heer, wilt u het verlangen, want het willen is ook van uw Heilige Geest, wilt u het verlangen aanwakkeren. Dat wij dat bovenvertrek mogen verkennen en herkennen. En daar ook toe zullen treden, Heer. Dat kan een stoel zijn waar we alleen op zitten. Dat kan een moment zijn waar we op de fiets zitten. En dat kan letterlijk om een kamer zijn, Heer, op de eerste verdieping. Maar een plek, Heer, een plaats, een tijd dat we met u bezig zijn. En daarin, Heer, mogen leren wat het inhoudt, Heer, om met u in gesprek te zijn en naar u te luisteren en te bidden voor anderen en voor onszelf. Laatste, Heer, we willen u danken voor uw reactie. Uw zoon. Vierde advent. Heer, dank u wel dat u uw zoon gaf en dat we na het kersttijd mogen leven, Heer, in de wetenschap dat u een kind gaf die koning was, een vredebrenger, een eeuwige regeerder, die een geweldig werk gedaan heeft. Geprezen zij uw naam. Amen.